Hoe reageren wij vandaag de dag als wij slecht nieuws horen? Denk maar eens aan bomaanslagen. Denk maar eens aan de gebeurtenis op 11 september 2001 in New York, toen vliegtuigen het World Trade Center binnenvlogen. Die beelden zijn nog steeds op onze netvliezen gebrand. Maar ook dichter bij huis worden wij geschokt door slecht nieuws. Denk maar eens aan mensen die dagelijks worden lastiggevallen, worden beschimpt, worden uitgelachen. Veel slecht nieuws overkomt ons. We rekenen natuurlijk niet van tevoren op. Het overkomt letterlijk ons. Vandaag wil ik stilstaan bij een verhaal. Een verhaal waar slecht nieuws namelijk al van tevoren bekend werd gemaakt. Maar in tegenstelling tot het vele slechte nieuws, was dit slecht nieuws niet het einde, maar slechts een aankondiging van een nieuw begin. Laten we ongeveer 2000 jaar teruggaan in de tijd, naar Israël, een land bezet door Romeinse overheersers van die dagen. Maar door het vasthouden aan hun geloofsgoed, toch een bijzondere positie had ingenomen. Daarop, die plaats en in die tijd van de aardse geschiedenis, liep een bijzonder persoon rond, namelijk Jezus Christus. Degene waarover een profeet jaren van tevoren het volgende schreef. De profeet Jesaja. En hij schreef: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Er zou een kind geboren worden, in doeken gewikkeld, een kind waarvan herders wijze mannen uit het oosten naar zochten. En hij zou de naam Immanuel krijgen, wat betekent God met ons. Het was Jezus Christus die naar deze aarde zou komen, zoals de Bijbelschrijver Matthäus verwoordde, want het is Hij is het die het volk zal redden van hun zonden. Denk eens hierover na. Je woont in een land dat te verduren heeft onder vreemde bezettingsmacht, bijvoorbeeld de Romeinen. En ze hadden vreemde wetten, aanbraden vreemde afgoden en je moest je geld overmaken via belastinginspecteurs die corrupt waren, om vreemde tempels en paleizen te maken voor een keizer die ergens ver weg woonde in Rome. De Israëlieten die verwachten een Messias, een redder, een verlosser. Net als nu, vandaag de dag, dat wij op zoek gaan naar de juiste politieke partij, de juiste leider die de problemen van ons land kan oplossen, kwam Jezus echter met een ander doel. Jezus, als zoon van God, wist dat hij als onschuldig lam, waar de profeet Jesaja over schreef in hoofdstuk 53 van het boek, waar we het volgende lezen. Dit gebeurde er met Jezus, slecht nieuws van tevoren bekendgemaakt. Hij werd mishandeld, hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap als stom voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Maar voordat Jezus in Israël aan het werk ging en uiteindelijk in Jeruzalem triomfantelijk binnentreed op de rug van een ezel, groeide hij op net buiten het dorpje van Nazareth. Je zou het als het ware het Schilderswijk kunnen noemen van Den Haag, de Bijlmer of de Jordaan in Amsterdam, of Krooswijk in Rotterdam. Jezus, de komende koning, de vredevorst, groeide op in een plaats waar de mensen zelf van zeiden: kan er ooit iets goeds voortkomen uit Nazareth? In de wereld van vandaag de dag vinden wij het normaal dat leiders gaan wonen in paleizen, presidentiële gebouwen, door onze wereld en politieke leiders te ontkleden met macht en majesteit. Zo geven wij de indruk dat ze belangrijk zijn, dat ze macht hebben om zaken te veranderen. Maar Jezus zocht, ondanks dat hij die status wel had, op aarde de macht en majesteit van deze wereld niet op. Toen hij zijn groep van vertrouwelingen en jonge studenten, wij noemen die groep ook wel discipelen, bij elkaar zocht, zei hij: De vossen hebben holen en de vogels hebben hemelsnesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd op neder te leggen. In Matthäus 8, vers 20 kunnen we dat lezen. En in vers 35 staat het volgende. Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde hun in synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. En toen Jezus de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot de discipelen, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Jezus kwam naar deze aarde om ons te leren hoe te leven volgens de wil van God, volgens de wet van God, in de liefde. Je zou het kansomaar kunnen omschrijven dat God een plan voor ons heeft in ons contact brengen met Gods wil voor ons. Dat lezen we in Romeinen 12, vers 2. Zodat we mogen erkennen wat de wil van God is. En de wil van God is al het goede, al het welgevallige, al het volkomene. Toen Jezus hier op aarde wandelde, leefde en leerde, handelde hij in volledige overeenstemming met Gods bedoeling voor ieder schepsel. God wil dat wij bevrijd worden van het grootste probleem die deze aarde kent. Een probleem dat zo groot is dat het invloed heeft op alle terreinen van ons leven. Maar ook een probleem zo groot dat het gevolgen heeft voor onze finale eindbestemming. God, beste luisteraars, heeft het beste voor u en mij in petto. De enige geboren zoon, Jezus, kwam naar deze aarde omdat hij volgens de profeet Jesaja geen gedachte van onheil heeft, maar gedachte van vrede, om ons een hoopvolle toekomst te geven. God, Jezus, had een plan bedacht, zelfs voordat deze aarde werd geschapen, dat mocht het misgaan met de mens, dat de mensheid, en dat wil zeggen iedereen, de kans heeft om te leven. Maar inhoud, meer vrucht te geven voor nu tot een eeuwigheid. De discipelen die wandelen met iemand die zieken genas, doden deed opwekken, blinden en zienden en doven liet horen, krankzinnigen kwamen tot bedaren. Hij sprak liefdevol tot de kinderen en trad hard op tegen kerkleiders. Jezus laat zien wat het is om te leven als ingezetene, als een burger van een koninkrijk die niet door mensen handen is gemaakt, namelijk het koninkrijk van God. Als je in nabijheid bent van de overwinnaar, iemand die al de problemen in de wereld zou kunnen oplossen, dan ga je het volgende nadenken. Dan ga je zeggen, de leer van Jezus zelf, de leer van Jezus is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Jezus deed niet alleen de wil van de Vader. Daarom zei Jezus, de Geest des Heren is op mij die mij gezalfd heeft om het omarmen het evangelie te brengen, gezonden om aan gevangenen loslaten te verkondigen, aan blinden het gezicht, om verbroken heen te zijn in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Als u al deze uitspraken van Jezus hoort, dan denkt u toch bij jezelf, ben zo'n overwinnaar willen te horen? Ik wil zo'n welbespraakte man volgen. Maar één ding was niet geheel duidelijk bij de discipelen. Jezus was niet alleen deze aan de wereld gekomen om mensen om zich heen te genezen van ziekte en pijn. Jezus had een grotere taak. En dat liet hij doorschemeren aan een Joodse schriftgeleerde en theoloog, genaamd Nicodemus. En u kent waarschijnlijk die tekst uit Johannes 3, vers 16. Want als de lieve God de wereld gehad, omdat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven mogen hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld veroordeelt, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. Jezus was niet alleen gekomen voor de mensen in Jeruzalem, Israël, of in de tijd waarin hij op aarde liep. Jezus kwam ook voor u en mij. Wereldleiders van vandaag de dag houden zich alleen maar bezig met het probleem van dit hier en nu. Of hoogstens een generatie later. Maar Jezus komt voor iedereen. Of ze nou leefden in de tijd van koning David, of ze hier rondliepen tijdens de Franse revolutie, of nu aan het begin van de 21ste eeuw. Jezus moest het grootste probleem van deze wereld oplossen. Want er zijn vele mensen in de aardsgeschiedenis geweest, maar ze kwamen allemaal aan het einde. Ze gingen allemaal dood. Op dit moment verwachten ze alle in het graf, wachtend op het oordeel en een definitieve eindbestemming. Wij lezen over de goede daden van deze mensen in vele historische stoffige boeken in de bibliotheek. Daarom schrokken de discipelen ook toen Jezus het volgende zei tegen 12 discipelen. Hij zei in Matthäus 17, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en zij zullen hem ter dood brengen en op de derde dag zullen opgewekt worden. Ze keken slechts naar het hier en nu, de discipelen, waar Jezus nu mee bezig was. En daarom keken ze alles niet door naar de volledige betekenis waarom Jezus kwam naar deze aarde. Beeld je eens in hoe de discipelen hebben gereageerd. Wellicht zeiden ze tegen elkaar, zou het met Jezus op dezelfde manier aflopen als de profeet uit het Oude Testament? Zou Jezus wel heel Israël van de Romeinen bevrijden? De ontsteltenis was groot, dat ze het laatste deel van het betoog niet echt tot hem doordringden. Ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Jezus kondigde het eind aan, alleen om ons te laten weten dat zijn einde niet het einde zal zijn. Beste luisteraars, Jezus kondigt vandaag aan u en mij aan, het einde van ons aards leven niet het einde hoeft te zijn. Dat als wij kiezen voor Christus, wij mogen leven uiteindelijk op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jezus komt naar deze aarde, zodat een nieuw begin gemaakt kon worden. Dus de keuze van deze dag is het volgende. Durven wij vandaag te zeggen, ik wil niet dat mijn leven, het leven van de mensen om me heen eindigt. Ik wil mensen laten delen in de hoop die Jezus bracht. Ik wil ontdekken wat God bedoelt toen hij zei, weet welke gedachte ik over u koester, geen gedachte van onheil, maar van vrede. Maar de discipelen zagen op dat moment helaas niet in. Er was zelfs eentje dusdanig ontevreden dat hij het heeft in eigen handen nam. Judas Iscariot. Judas is het voorbeeld van iemand die enkel kijkt naar zijn eigen voordeel of nadeel en wat er gebeurt als zijn eigen doel niet bereikt kan worden. Terwijl Jezus de lasten moest dragen voor de gevolgen wat de Bijbel noemt de zonde van de gehele mensheid, was Judas meer mee bezig als penningmeester van de 12 discipelen. Zou Jezus wel de Joden bevrijden van de Romeinse overheersing? Toen Judas zag dat Jezus niet voldoende opschoot met de missie die Judas zelf in gedachten had, verzon Judas een list, zodat Jezus uiteindelijk in de handen van de kerkelijke leiders zou komen. Zo dacht Judas, zou Jezus al zijn macht en majesteit gebruiken om een einde te maken aan het leed dat zichzelf zou worden aangedaan, dat leed van Judas nu heeft en Israël met het opzichte van die Romeinse overheersers. Maar Jezus kijkt niet alleen maar naar het einde van tijdelijke problemen van zorg en strijd. Nee, Jezus kijkt veel verder en dat is het probleem van de zonde. Het verbreken van Gods wet, het verwerpen van zijn ultieme liefde, dat moest beëindigd worden. Daar ging zijn aandacht bovenal naar uit. Judas is een voorbeeld van heel veel mensen op deze aard. Mensen die hun eigen zekerheid willen creëren. Mensen die het einde zien naderen van hun eigen carrière, hun eigen succes, de eigen doelen in het leven hebben gesteld. Het niet onder controle kunnen hebben van zichzelf, maar een plan gaan bekostigen om op hun persoonlijke eindbestemming en doel in het leven uiteindelijk in rookziet op te gaan. Hoe is het in uw eigen leven? Wat het einde is niet als u uw lievelingsbaan niet meer kunt uitoefenen door ontslag of dat u met pensioen gaat. Het einde is niet als je dierbaar in het leven verliest of door ziekte gekweld wordt. Als je het heft in eigen handen neemt, net als Judas, kan het ellendig met je aflopen. Niet alleen het leven hier, maar ook in het eeuwig leven welke Jezus en ieder van ons aanbiedt. Want Jezus gaat door waar anderen stoppen. Want waar anderen opgeven, daar is Jezus die bidt tot de Vader. Indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan, tot niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Jezus had kunnen zetten, de mensheid is het niet waard om te redden, maar laat ze maar aan hun einde komen. Maar zijn oneindige liefde voor ons stelde hem in staat om juist voor ons tot het uiterste te gaan. De profetie over het lijden van Christus is duidelijk, toen Jesaja het voor ons schreef. Hij heeft zijn ziekte op zich genomen, onze smart te dragen. Echter, wij hielden ons voor als een geplaagde, anderen door God geslagen en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden werd hij verprijzeld. De straf die ons vrede kon aanbrengen was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jezus wist waar hij moest ondergaan, zodat wij niet het loon van de zonde hoeven mee te maken. De Bijbel is duidelijk. Wij alle hebben gezondigd. Met andere woorden, wij hebben Gods wet verbroken en er moet iemand zijn die voor ons de prijs betaalt. Iemand moet het einde meemaken die onschuldig is, zodat wij geen tweede dood hoeven te smaken. Jezus was de persoon die nooit gezondigd heeft. Zonde is het vergelijken met de straf die met Romeinse Rijk toespitste. Iemand die een moord had gepleegd kreeg het lijk vastgebonden en kreeg letterlijk de dood in de ogen. Uiteindelijk stierf de moordenaar. Door het slachtoffers ziekte overbrad op de moordenaar en zo komt de moordenaar aan zijn einde. Prijs de Heer dat juist Christus een oplossing heeft voor het probleem van de zonde en de gevolgen daarvan, zodat wij een uitweg hebben voor wat de zonde uiteindelijk doet, de eeuwige dood. Er is niks ergers dan wegredden van de liefde die alleen God ons kan aanbieden. Christus werd voor ons als onschuldige onder valse voorwendselen ter dood veroordeeld. Toen de discipelen zagen dat de woorden uit onder andere Matthäus 17 uitkwamen, werden ze angstig en bevreesd. Toen Jezus werd gearresteerd, maakten de discipelen snel uit de voeten. Petrus, juist de volgeling van Jezus, die zei dat hij nooit van Jezus zou afwijken. Hij ontkende zelfs dat hij bij Jezus hoorde, tot driemaal toe. De discipelen zagen het einde naderen. Maar omdat ze waren vergeten wat Jezus had beloofd, dat de Zoon des Mensen zou worden overgeleverd in de handen van mensen, dat hij ter dood zou worden gebracht en hij ten derde dagen zou worden opgewekt, omdat ze zich niet vasthielden aan het woord wat Jezus uitsprak, raakten ze zich bevreesd en stonden ze niet stil dat Jezus opstond uit de dood. Jezus was juist aan het voorbereiden de volgelingen dat de zware tijden zouden komen, maar dat hij zou overwinnen. En toen Jezus werd gearresteerd, hadden ze hoop moeten stellen op die eerdere liefdevolle woorden van Christus, die hij regelmatig opperde tegenover zijn volgelingen. Toen Jezus stierf op het ruwhouten kruis, tijdens het Pascha-feest, op de dag van voorbereiding, voor het begin van de Sabbat, dacht iedereen, dit is het einde. Al het goede wat Jezus heeft gedaan is voorbij. De volgelingen waren oprecht bedroefd. Maar voor Jezus was het niet het einde. Zijn taak was immers volbracht. Hij schreeuwde dit ook uit. Hij stierf op het kruis. De pijn, de verdriet, de vernedering. Toen de staat het lot wierp op zijn kleed, droeg hij de schuld voor u en mij. En Jezus had kunnen zeggen, genoeg is genoeg. Toen het volk wat eerst Hosanna, Hosanna riep, uiteindelijk Barnabas als moordenaar vrij liet in plaats van Jezus. Toen Pilatus de Romeinse stadhouder het volk van Israël de keuze overliet wie de gratie mocht ontvangen van de vrede kruisdood. Jezus had kunnen zeggen, dit is het einde, dit is mij niet waard. Toen hij de zweepslagen kreeg, of beter gezegd werd gegezeld. Maar daar koos hij niet voor, hij volhard tot het einde. Waarom? Zodat wij geen einde hoeven te kennen. En als je je daarbij stilstaat, dan krijgt de opstanding van Jezus een nog diepere betekenis. Dan besef je dat de paasfeest meer is dan wat reclame en winkels die doen, winkeliers ons doen laten denken. Het gaat niet om jonge lammetjes die worden geboren in een groene weide. Het gaat om de grote schoonmaak. Of het eerste bezoek aan de meubelboulevard. Pasen maakt het mogelijk dat wij mogen zeggen, dit is niet het einde. Omdat Jezus zei, het is volbracht en het derde dag stond hij op het graf. We hoeven niet bedroefd te raken, want Jezus leeft. Toen op de vroege zondagochtend de discipelen erachter kwamen dat het graf waar Jezus de dag van voorbereiding gelegd was, leeg was, ontstond er weer ontsteltenis. Het graf is leeg. Waar is Jezus? Men moest al verwerken dat Jezus dief aan het kruis en dat zijn lichaam niet bij het graf aanwezig was, dat bracht nog meer verwarring. Het evangelie van Johannes laat zien dat Simon Petrus en de andere apostel een leeg graf zagen, waarvan de linnendoeken waarin Jezus ingewikkeld was, netjes waren opgevouwen. En als je ervan uitgaat, dat wanneer iets niet meer hersteld kan worden, net als de dood, dan sta je vreemd te kijken. En als het toch gebeurd is, zoals Johannes schreef in Johannes 20 vers 9, dat de discipelen op dat moment niet geloofden in het woord. Welk woord? Het woord dat Jezus hele leven bracht, want hij zou sterven op de derde dag en dat zij zou sterven en op de derde dag zou opstaan. Want tegen de discipelen zei hij in Matthäus 17 dat de volgelingen moesten zien en met eigen ogen aanschouwen dat het einde niet het einde zou zijn, maar een nieuw begin, waar ze ook deel van uit mochten maken. De vrouwen bij het graf zagen een leeg graf in helden, want ze hadden niet door dat Jezus al die tijd had gezegd dat hij de tempel zou afbreken en op na 3 dagen hersteld zou worden. En dat ze zelfs een engel moest zeggen Wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Gelijk hij gezegd heeft, komt, zie de plaats waar hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt tegen de discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. De engelen gaf de opdracht mee aan de beide Maria's en de overige discipelen om ze te laten weten dat Jezus opgestaan. Hun opdracht was, dit is niet het einde, het is een nieuw begin, want Jezus is opgestaan. Vertel het aan iedereen, de Heer is opgestaan. Beste luisteraars, waarom gaan we naar de kerk op de zevende dag van de week? Waarom gedenken wij de gebeurtenissen tijdens het Pascha-feest? De zevende dag, uiteraard de Sabbatdag, op zaterdag. Maar waarom doen we dat keer op keer? Waarom staan we stil bij het heilige avondmaal? Waarom vragen wij en kunnen wij vragen om vergeving? Omdat Jezus daad aan het kruis niet het einde is. Nee, als wij Jezus lief hebben en geloven dat hij opgestaan is voor ons, dan mogen wij meedelen in de eeuwige liefde. De eeuwige vreugde die alleen van God de Vader komt. En dat noemen wij genade. Omdat hij om niet ons heeft gered van ons einde. We waren volgelingen van Jezus. Die aan het huilen waren op weg naar Emmaus. Ze waren bedroefd. Omdat ze niet wisten dat Jezus was opgestaan. En toen Jezus met hen doorliep. Naast hen liep. Hadden ze het niet door. Totdat Jezus aan hun ging vertellen wat in de Bijbel stond over Jezus, kruisdood en opstanding. In het oude boek van het Testament. Het Oude Testament. En toen uiteindelijk zijn brood werd gebroken bij de maaltijd, toen was de uitspraak van deze twee jonge mannen en vrouwen, was ons hart niet brandende toen het woord, het evangelie, in ons was geopend. Beste luisteraars, er zijn heel veel mensen die twijfelen of Jezus werkelijk heeft opgestaan. Er zijn nog steeds mensen die twijfelen of er überhaupt niet meer hemel of een nieuwe aarde komt. Er zijn mensen die twijfelen of er ooit een einde komt aan dood, verdriet en ziekte. Maar wat we kunnen leren uit al deze gebeurtenissen, vlak na het lijden en sterven van Jezus, is duidelijk. Als je in het woord gelooft, als je gelooft wat de Bijbel zegt, dan hoef je niet angstig te zijn voor wat er in deze wereld gaat gebeuren. Dan ben je er zeker van dat het einde van deze wereld zogezegd niet jou ten deel zal vallen, omdat je hebt gekozen voor Christus. Zo leert de Bijbel ons. Je mag ook leven met uiteindelijk het uitstel op een eeuw samen zijn met Jezus. Op uiteindelijk een nieuwe hemel en aarde. Ook al raak u en ik bedroefd als we beelden zien van rampen in de wereld. Ook al vinden we verschrikkelijk als er verschrikkelijke dingen gebeuren. Waar mensen en kinderen worden vermoord. Of nog erger. Als we ons netvlies wordt gevuld met beelden van verdriet, dood en ellende. Van ziekte en strijd, van gebroken gezinnen en kinderen die opgroeien zonder ouders. Wij hoeven niet verdrietig te blijven, want er komt een eind aan alle dingen die niet in overeenstemming zijn met Gods wil. En wat is Gods wil voor ons? Juist, het goede, het welgevallige en het voorkomende. God wil ons redden van het einde die zeker zal komen voor alle mensen die niet willen leven volgens Gods wil en leven in zonde. Jezus is gekomen voor alle mensen die hiernaar luisteren, voor iedereen in de wereld. Zodat wij niet hoeven te leven in angst voor een zeker einde. Dat wij niet bedroefd hoeven te raken dat er geen oplossing is voor de problemen in de wereld. Jezus, Pasen is het feest van een nieuw begin. Het begin van het leven met Jezus. Ook vandaag nodig ik u uit om het woord, de Bijbel, iedere keer weer ter hand te nemen. Vandaag nodig ik u uit om niet te zijn als de discipel Thomas genaamd. Die eerst de opgestaande Jezus moest zien om het eigen ogen te gaan geloven. Laat uw ogen niet verblind raken. Net als die Emmausgangers, of bedroefd als die bij de Maria's aan het graf. Laat het woord uit de Bijbel u de zekerheid geven dat er hoop is. Hoop op een betere toekomst. Hoop op ware liefde. Jezus is het levend woord. Jezus heeft onder ons gewoond, zonder te zondigen. Hij is opgevaren in de hemel en bereidt een plek voor ons voor. En als hij die plek voorbereid heeft, als hij klaar is met een nieuw huis voor alle gelovigen, die geloven in zijn kruisdood en bovenal zijn opstanding, dan zal hij komen naar deze aarde om al de mensen te bevrijden van de gevallen wereld van zonde en te brengen naar een nieuwe hemel en aarde. De mensen uit alle eeuwen, of ze naar gestorven zijn, of onmiddellijk nog leven, mogen delen in een nieuw begin waarin Jezus ons is voortgegaan. Kunnen wij zeggen, Heer, ik wil u leren kennen? Heer, ik besef dat het leven niet het einde hoeft te zijn? Kunt u zeggen, ik wil delen in de opstandingskracht van Jezus, die voor mij het einde heeft overwonnen, zodat ik mag leven met hem en alle gelovigen tot een eeuwigheid. Ik nodig u uit vandaag. Jezus stierf voor u en voor mij. En ook al leven we in een wereld vol met honger en oorlog, als wij wandelen met Jezus, dan wandelen we met de zekerheid dat er een einde zal komen aan onrecht. Als wij wandelen met Jezus en overeenstemmen met wat de Bijbel ons leert, dan zullen we ontdekken wat recht en gerechtigheid is van nu aan tot een eeuwigheid. Als u dat wil ontdekken, dan nodig ik u uit om met ons in contact te treden, zodat u mag leren dat Jezus ook tranen van u wil wegwassen, van uw gezicht, en u vrede wil schenken. Als u jaren geleden heeft gekozen voor Jezus, maar koud bent geworden in uw geloof en opnieuw beseft dat ook Jezus voor u is opgestaan, laat vandaag het begin zijn van een hernieuwd gebedsleven en een diepgaande studie uit de Woord, zodat u uiteindelijk samen met alle heiligen mag ontdekken wat de hoogte, de diepte, de lengte, de breedte is van Gods liefde. Want weet, degene die ons een behouden thuiskomst heeft beloofd, is opgestaan en hij leeft. En alles wat Jezus heeft beloofd, dat zal hij doen. Want onthoud één ding, het kruis is niet het einde. Amen.